Gemeente, laten wij deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt in Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Gods woord zal u worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, de versen 5 tot en met vers 15. Wij noemden nu Matthäus 6 vanaf vers 5 tot en met vers 15, maar vooraf luisteren we naar de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij het negende vers uit de berijming van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 86 en daarvan vers 2 en vers 4. Vers 2, wie toch is als gij weldadig? En vers 4, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. En we maken u vast bekend dat aan de uitgang de deurcollecte bestemd is voor het ontmoetingshuis. Zingen wij nu Psalm 86... vers 2 en vers 4. Gemeente, hoe staat het met uw gebedsleven? Bidt u eigenlijk wel eens? Hebt u wel ooit gebeden in uw leven? Wat hebt u dan gebeden? Waar hebt u om gevraagd? Hoe hebt u gebeden? Kortom, ga het eens na bij uzelf. Of laat mij het zo vragen. Hebt u een binnenkamer? Want daarbij willen we u met de hulp van de Heere een ogenblik bepalen. U kunt de woorden van onze overdenking vinden in Matteüs 6, het eerste gedeelte van het zesde vers. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Wij worden in deze tekstwoorden bepaald bij de zegen van een binnenkamer. Onze eerste gedachte, het hebben van die binnenkamer. Onze tweede gedachte, het gebruiken van die binnenkamer. En onze derde gedachte, het verlaten van die binnenkamer. Dus de zegen van de binnenkamer. Onze eerste gedachte, het hebben van die binnenkamer. Onze tweede gedachte, het gebruiken van die binnenkamer. En onze derde gedachte, het verlaten van die binnenkamer. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Het woordje maar, dat duidt op een tegenstelling. Het woord van onze overdenking is niet los te maken aan het vers dat eraan vooraf gaat. Daar wijst het heel duidelijk naar terug. Daar hangt het nauw mee samen. We lezen in vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, zeg ik u, dat zij hun loon weg hebben. In het vijfde vers gaat het dus over de gewoonten van sommige mensen, de gewoonten van fariseeën en van schriftgeleerden, die de Heer Jezus hier geveinsden noemt. Het zijn huichelaars, hypocrieten, toneelspelers. Zij maken van het gebed een publieke vertoning. U weet dat het onder het volk van Israël het de gewoonte was om op 3 tijden per dag te bidden. 'S morgens, 's middags en 's avonds. Denk aan de geschiedenis van Daniël met zijn open vensters naar Jeruzalem. Hij bad 3 maal per dag. Ook de fariseeën die baden 3 maal per dag. Zij baden niet thuis, maar in de synagoge om van de mensen gezien te worden. Sommigen die maakten het nog erger, want die gingen als de tijd van het gebed aanbrak te laat van huis. Dan werden ze onderweg zogenaamd verrast door het gebedsuur. Dan bleven ze staan waar ze stonden. Daarbij zorgden ze wel voor dat ze precies op de hoek van een straat stonden. Want dan konden ze van verschillende kanten gezien worden. Dan stonden ze midden op de straat te bidden en vanzelf, dat trok de aandacht. De mensen die spraken daarover, ze spraken er lovend over. Die biddende mensen werden dus geprezen vanwege hun vroomheid en hun godsvrezen. En daar was het die bidders nu juist om te doen. Zij wilden van de mensen gezien en geprezen worden. Vandaar dan ook dat de Heere Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Zij hebben hun loon al gekregen. Ze begeren eer van mensen, wel nu, die eer van mensen krijgen ze, en van God krijgen ze verder niets. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. U zegt, dat woord is op ons toch niet van toepassing. Ik heb nog nooit iemand midden op straat zien bidden, en inderdaad, dat is ook zo, toch is het ook onder ons mogelijk om met gebedsgaven te koop te lopen. Men vergeet dan vaak dat men kostelijke gebedsgaven kan hebben zonder dat men gebedsgenade bezit. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. We gaan eens kijken wat er met een binnenkamer bedoeld wordt. In een Oosters huis was dat een voorraadkamertje. In de grondtekst wordt het woordje gebruikt dat wij zouden kunnen vertalen door kast. De woningen in het oosten, die waren heel klein. Het waren meestal eenkamerwoningen. Het was woonkamer, slaapkamer en keuken tegelijk. En daar huisde vaak een heel gezin. Toch had elke Joodse woning een binnenkamer. Het was een kleine ruimte zonder ramen. Daar was het aardig donker. Daar kon het zonlicht niet doordringen. En die kamer, die had een deur die men kon afsluiten. En dat vertrek, dat was ook het koelste plekje in huis. Daar werd ook het voedsel bewaard. De binnenkamer was een rustig en een stil plekje. De persoon die in de binnenkamer verbleef, die kon door niemand gezien of gehoord worden. Nu zegt de Heere, als u bidt, zoek dan dat binnenkamertje op. Ga maar in die voorraadkast zitten en doe de deur achter u dicht. Daarbij valt nog iets op. Want als de Heere hier zegt, maar gij, wanneer gij bidt, dan staat dat woordje gij in enkelvoud. De Heere die spreekt tot meerdere mensen over het gebed. Maar als hij zegt, maar gij, wanneer gij bidt, dan spreekt hij de enkeling aan. Want bidden, echt bidden, dat is een zeer persoonlijke zaak. Het is een, want bidden is een persoonlijke zaak. Bidden is onder vier ogen met de Heere spreken. Daar heeft niemand anders iets bij nodig. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Veroordeelt de Heere hier het gemeenschappelijk gebed? Veroordeelt de Heere hier het openbare publieke gebed? Nee, zeker niet. Als we dat zouden denken, dan rukken we dit woord geheel uit zijn verband. Dan geven we het een accent dat het niet mag hebben. Wij mogen zeker met elkaar bidden. Wat kan het gebed in de kerk tot een rijke zegen zijn? Sommigen hebben wel eens een zegen ontvangen onder het openbare gebed. Dan wordt in het gebed de nood van hun hart onder woorden gebracht, die zij soms zelf niet onder woorden konden krijgen. Het was een verademing, het was een verkwikking, wanneer de nood publiekelijk voor Gods aangezicht werd neergelegd, omdat die nood die zij kenden geen onbekende nood was. Het gemeenschappelijke gebed wordt dus niet veroordeeld. In dit schriftwoord gaat het vooral om het persoonlijke gebed. Maar gij, wanneer u bidt, ga dan in uw binnenkamer. Bidden, dat is een verborgen omgang hebben met God. Wij hebben een binnenkamer nodig om met God alleen te zijn. Om ons hart voor de Heere te kunnen uitstorten. Er zijn vandaag heel veel huizen die geen binnenkamer meer hebben. Het schijnt wel dat er geen binnenkamers meer gebouwd worden. Binnenkamers waarin zich men kan afzonderen van het gewoel van dit leven. Nee, het gaat niet om een bepaald vertrek of om een bepaalde kamer, maar het gaat erom of u in uw woning een plaatsje hebt waar u met God alleen kunt zijn. Daniel, die had zo'n bidvertrek. Het was zelfs bij de vijanden bekend, want ze bespioneerden hem. Driemaal daags trok hij zich terug om Gods aangezicht te zoeken. Elisa, die bad in zijn opperkamer, waar hij vaak biddend verbleef. Abraham, de vriend Gods, die bad in zijn tent. En hij bad zelfs voor Sodom en Gomorra. Van Isaac lezen we dat hij in het open veld bad. Petrus, die bad op het dak van het huis van Simon de lederbereider in Joppe. En Nathanael, die kende een vijgenboom, waaronder hij een eenzaam plekje had gevonden. Dat was zijn bidvertrek. En we lezen van Nehemia dat hij bad terwijl hij tot de koning sprak. Ja, zelfs de Heer Jezus, die bad op een berg alleen. Wie om God verlegen is en welk hart tot God uitroept, die vindt overal een binnenkamer. Een eenzaam plaatsje waar men zijn of haar nood aan God kwijt kan. Waar men het hart voor God mag uitstorten. Dat plaatsje wordt door zo iemand gezocht en gevonden. daar is geen mens die zo iemand bespeurt. Maar hij die in het verborgene ziet, die slaat diegene gade. Gemeente, hebt u zo'n binnenkamer? Kunnen de muren van uw woning getuigen van de worstelingen en van de zuchtingen die uit uw binnenste opstegen? Wie geen binnenkamer heeft, die heeft geen gebedsleven. En wie geen gebedsleven heeft, die heeft ook geen geestelijk leven. En wie geen geestelijk leven heeft, die is genadeloos. Nee, dat is niet overtrokken of te scherp gesproken, maar dat is overeenkomstig de werkelijkheid. Als twee jonge mensen in de verkeringstijd van elkaar houden, dan willen ze toch graag even samen zijn om onder vier ogen met hart, van hart tot hart met elkaar te kunnen spreken? Zouden degenen die God zoeken er dan niet naar verlangen om eens een ogenblik met God alleen te mogen zijn? Om van hart tot hart met de Here te spreken? Als gevraagd wordt of u een binnenkamer hebt, dan gaat het niet over de mensen op straat. Dan gaat het niet over de wereld. Dan gaat het niet over degenen die zonder God in de wereld zijn en die hun knieën nooit voor hem buigen. Want de wereldling, de godloze, die denkt zelfs niet aan God. Die heeft helemaal geen behoefte aan God. Die gebruikt de heilige naam van God alleen om die door het slijk te sleuren en hem te verwensen en te vloeken. Nee, die mensen die hebben geen binnenkamer. Die willen er zelfs niet eens een hebben. In hun dwaasheid maken zij zichzelf wijs dat er geen God is. Maar als ik vraag of u een binnenkamer hebt, dan bedoel ik mensen die weten dat er een God in de hemel is. Mensen die trouw opgaan naar Gods huis om te luisteren naar de prediking van zijn heilig woord. Dan gaat het over mensen die bidden voor de maaltijd en die danken na de maaltijd. Die 's morgens voor het opstaan bidden en die 's avonds hun knieën buigen voordat ze gaan slapen. Gemeente, dan is te vrezen dat velen geen binnenkamer hebben. Wees eens eerlijk. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Bid u wel eens? Is daar het persoonlijke zoeken van de verborgen omgang met God? Zondert u zich wel eens een ogenblik af om tot God te mogen zuchten? U zegt, ik kan niet bidden. Dat zal mogelijk zijn. Maar hebt u daar ook last van? Want als u er geen last van hebt, dan weet u er niet van. En als u er last van zou hebben, dan staat uw leven in het teken van het gebed. Dan gaat u bidden om een gebed. Dan gaat u bidden, Heere, leer mij bidden. Als dat bij u niet gevonden wordt, zegt dan niet, ik kan niet bidden, dus ik doe het maar niet. Dan blijkt duidelijk daaruit uw onwil. U hebt er geen lust in. U hebt er geen zin in, dan is al dat praten van ik kan niet bidden maar napraat om de schuld van uw onbekeerd zijn zo mogelijk op God te werpen. Dat dat eens dwars door uw ziel mocht snijden. Dat er vandaag u er nog last van kreeg dat u zo biddeloos, zo geesteloos en zo goddeloos over de wereld gaat. Al is het dat u samenkomt in Gods huis. Maar dat wil nog niet zeggen dat u een binnenkamer hebt. Dat u vandaag die binnenkamer eens ging opzoeken. Dat vandaag de worsteling aan Gods genadetroon bij u geboren werd. Zeker, er zijn ook mensen die zo'n binnenkamer opzoeken in tijden van zorg, van verdriet en van nood. Bijvoorbeeld als zij of iemand die hen lief is naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden, dan kan er plotseling wel een binnenkamer zijn. Dan wordt er wat geworsteld en gekermd. Maar nauwelijks is de donkere bui voorbij getrokken en de lucht die klaart weer een beetje op en we voelen ons wat opknappen of wij bezoeken de binnenkamer niet meer. Vanaf dat moment hebben wij God niet meer nodig. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Er staat nog een klein woordje in deze tekst dat van zoveel belang is. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. De Heere Jezus die zegt niet, ga in een binnenkamer, maar ga in uw binnenkamer. Uit het woordje uw, daar blijkt dat deze mensen een binnenkamer hadden. Ze hoefden niet te vragen, welke binnenkamer bedoelt u dan? Uw binnenkamer. Het is zo dat al Gods kinderen een binnenkamer hebben. Wij hebben nu al enkelen van Gods kinderen genoemd. Ook Jacob, David en Paulus en Luther, die hadden een binnenkamer. Wie kent het gezegde van Maarten Luther niet? Goed gebeden is half gestudeerd. Als Luther het erg druk had, dan zei hij wel eens, ik moet nodig bidden, anders kom ik nooit klaar met mijn werk. Hebt u een binnenkamer? Waar is uw binnenkamer? Zodra de Heilige Geest een mens gaat bearbeiden tot zaligheid, dan krijgt zo iemand een binnenkamer. Daar heeft diegene dan behoefte aan, want die loopt met de vraag, hoe kom ik tot God verzoend? Hoe kom ik tot God bekeerd? Dan komt er een betrekking op God, zodat wij hem gaan liefkrijgen. Dan roept ons hart uit tot God die leeft, of hij ook aan onze ziel het leven zou willen schenken. En als Gods gunst in Christus gekend mag worden, dan bindt ons dat te meer aan Gods genadetroon. Daarom, Gods kinderen, dat zijn mensen die door Gods geest bearbeid worden, die kent u hier aan, dat ze een binnenkamer hebben. Maar hoe droevig is het vaak gesteld in het leven van Gods kinderen. Ik zeg niet dat Gods kinderen hun binnenkamer altijd druk gebruiken. Het geestelijk leven, dat kan soms zo ingezonken zijn. En dan zinkt het gebedsleven er ook in mee. Ze kunnen zo in beslag genomen worden door allerlei dingen van dit leven, zodat ze zelfs geen tijd meer hebben om te bidden. Hun hart kan soms zo lusteloos en zo biddeloos zijn. En weet u wat de vrucht van dat alles is? Grote verachtering in het genadeleven. Gemeente, wij kunnen het bezoek aan de binnenkamer niet nalaten dan alleen door grote schade te doen aan ons geestelijk leven. Het is voorwaar geen wonder dat het zo vaak donker is in het hart van Gods kinderen. Waar is uw binnenkamer, volk? U hebt er wel een, want u vertoefde er meer dan eens toen u lag te zuchten. Denk eens terug. Moet schaamte uw aangezicht niet bedekken? Vandaar deze opwekking. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Zo komen we bij onze tweede gedachte. Maar zingen wij eerst uit Psalm 6 en daarvan het 9e vers. Dit is ook de leerpsalm van groep 4. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 6, het 9e vers. onze tweede gedachte, het gebruiken van die binnenkamer. We zeiden al, waar geestelijk leven is gewerkt, daar is ook gebed. Dat is het kenmerk van genade. Dat is het kenmerk van het hebben van geestelijk leven. Het gebed is de ademtocht van de ziel. Wat denkt u van een lichaam dat niet ademt? Een klein kind kan er een antwoord op geven. Wat is dat voor een lichaam, kinderen? Dat is een dood lichaam. Wat denkt u van een ziel die niet bidt? Wat is dat voor een ziel? Dat is een geestelijk dode ziel. Maar waar leven is, daar wordt ook de ademhaling gevonden. En waar geestelijk leven is, daar ontwaakt het gebedsleven. Dan komt er een betrekking op God. Dan wordt Hij ons allerhoogste goed. En de vrucht daarvan is dat wij Hem gaan zoeken met de inspanning van krachten. Want dan wordt het ons echt om Hem te doen. Vandaar dan ook dat wij niet kunnen stoppen met bidden. Wij kunnen de Heere niet loslaten, tenzij dat Hij ons zegent. Al is het dan zo dat de Heere niet direct verhoort. Dan zeggen ze niet, ik stop ermee. Maar dan zuchten ze, ik ben het niet waard dat de Heere naar mij zou omzien. Ik ben het ook niet waard dat Hij naar mijn stem zou horen. Toch blijf ik vragen, want dat is het enige wat ik nog doen kan. Ik heb er niets aan te verliezen, maar ik zou er alles bij kunnen winnen. O, wie weet, de Heere mocht naar mijn stem horen en mijn helpen eer ik sterf. Als zulke mensen de binnenprater tegenkomen en hij zegt tegen hen, je bent niet eens uitverkoren, dan brengen ze ook die nood bij de Heere. Dan zuchten ze, o God, nu zeggen ze dat ik niet uitverkoren ben, maar het staat u toch niet in de weg. Zou u mij, al ben ik niet uitverkoren, nog genadig willen zijn? Zou u mij toch nog willen uitverkiezen? Dat kan natuurlijk niet, want de uitverkiezing die is onveranderlijk, maar zo storten zij hun hart voor het aangezicht van de Heere neer. Hoe hard, hoe slecht, hoe bedorven hun hart ook is. O dat steunen en dat kreunen, dat kruipen en dat buigen, dat worstelen in de binnenkamer. Soms zijn daar geen woorden voor, dan kunnen ze hun nood niet onder woorden brengen, want daar is hun nood veel te groot voor. Dan is er alleen nog maar een zuchten. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als dan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Dan houdt zelfs de zucht nog op. Dan is er alleen de overdenking van het hart. Soms zijn er alleen maar smekende ogen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Achter de deur van die binnenkamer, waar niemand hen ziet en waar niemand iets van hen bespeurt, daar kruipen ze voor God in het stof. Daar hoeven ze zich ook niet beter voor te doen dan dat ze zijn. Daar liggen ze, zoals ze zijn, in hun zonde, in hun schuld en in hun ellende voor Gods aangezicht. Daar smeken ze, o God, wees u mijn zondaar, wees u mijn zondaar eens genadig. Daar vragen ze, Heere, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me toch alstublieft genade. Daar roepen ze, o God, herschept u mijn hart en reinigt gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Zo naderen ze tegelijkertijd tot God als de bron van het hoogste goed. Al is het dan dat zij die God niets verplicht zijn. En al is het dat ze het niet waard zijn om een weldaad van hem te ontvangen. Zeker niet dat de Heere in genade aan hen zal denken. Maar toch hopen ze op zijn heil. En zo beoefenen ze onbewust. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Zo zien ze al zuchtend met verlangen uit naar zijn komst. Wat kan het in die binnenkamer goed zijn? Want in die binnenkamer worden ze soms bijzonder verruimd en ook vervrolijkt. Daar valt soms een zware last van hun schouders. Daar wordt hun ziel soms wonderlijk verkwikt. Daar ontvangen ze nieuwe hoop en nieuwe moed en nieuwe krachten. Want in die binnenkamer, daar mogen ze het wel eens ondervinden. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Als ze dan mogen ervaren dat hij nabij is, degene die tot hem zuchten, dan doet hen des te inniger zinnen zuchten, dan doet hen dat des te inniger bidden, kermen en worstelen, dan zuchten ze, maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niets verborgen, daar gij alles ziet en weet. Dan kan in die kleine ruimte, in die binnenkamer, de hemel zo laag neerdalen. Dan kunnen in die binnenkamer wonderlijke helgeheimen verklaard worden. Dan gaat God tonen dat hij voor zulke mensen, die dood zijn door de zonden en de misdaden, en die het waard zijn om weggeslingerd te worden in de eeuwige rampzaligheid, een weg van vrede voor hen uitgedacht, een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Als ze zoiets van de genade in Christus mogen proeven, wat daalt er dan een vrede in hun hart? Wat een blijdschap en een zaligheid wordt er dan gekend? Dan is er een worstelen om hem te mogen kennen, die gezegende middelaar Gods en der mensen, om door hem met God verzoend te mogen worden. Dan zuchten ze, zegt gij ook tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Zo wordt in de binnenkamer Gods genade geproefd, Gods gunst gesmaakt, Gods nabijheid beleefd en Gods gemeenschap ervaren. In de binnenkamer wordt de ziel meer dan eens getroost en bemoedigd en gesterkt. Dan worden lasten van hun weggenomen. Daar raken ze soms hun zorg, hun angst, hun vrees en hun verdriet en hun pijn kwijt. Daar wordt beleefd, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Zo is hun leven wat wij samen hebben gezongen. Ik ben gewoon, en dat is een goede gewoonte, in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellenden ziet, hoort mij en verstoot mij niet. Zo mogen ze met alles wat hun hart vervult en met alles wat hun ziel bezwaart bij God terechtkomen. Ook met de noden van het tijdelijke leven, dan mogen ze wel eens van alle schepselen afzien en het oog alleen op de Heere vestigen. Dan mogen ze betrouwen op hem die nooit beschaamt degene die het van hem verwachten. Die mensen, die zijn tegelijkertijd ook voorbidders. Het zijn echte bidders en echte zuchters die zo'n binnenkamer hebben. Want ze dragen de noden van de gemeente, van hun gezin, van hun man, of van hun vrouw, of van de kinderen, of van de kinderen van de gemeente mee voor Gods aangezicht. Ze bidden, o God, ik heb een onbekeerde man, bekeert u hem ook. Ik heb een onbekeerde vrouw, ontfermt u zich over haar. Heere, laat de kinderen toch niet meegevoerd worden de wereld in. Red ook hen van een eeuwig verderf. Zijn bidders voor Gods kerk in zijn geheel. O breek Satans rijk af en maak u een heerlijke naam over het rond der aarde. Laat de tijden mogen komen dat de aarde vol is van de vreze des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ze bidden voor de gemeente waar ze thuis horen. Ze dragen Gods knechten op aan Gods genadetroon. De arbeiders in de wijngaard, die hebben Gods zegen en de bediening van zijn geest zo nodig. Maar ze bidden ook of de arbeid van Gods knechten rijke vrucht zou mogen afwerpen, ook in de gemeente waartoe zij behoren. Ze bidden voor jong en voor oud, voor klein en voor groot. Ze bidden ook voor degenen die in nood zijn. Toe, neem het eens mee in uw binnenkamer, als u tenminste een binnenkamer hebt. En als u geen binnenkamer hebt, zoek er dan toch een, dat we ook in deze elkanders lasten zouden mogen dragen. Wat is het een zegen als er in de gemeente zulke bidders mogen zijn. Bid voor elkaar. Elia, die was een man die tot rijke zegen werd gesteld voor het volk van Israël. Jacobus die zegt, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Daarmee bedoelt hij, maak er geen standbeeld van. Vereer hem niet, want hij was een gewoon mens. En hij bad een gebed. Die man die had een binnenkamer, dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en in 6 maanden. En hij bad wederom een gebed en de hemel die gaf regen en de aarde die bracht zijn vrucht voort. Daar hebt u het gebed van een rechtvaardige. Als er hier nog eens één een binnenkamer had, zou er nog één in de gemeente zijn die een binnenkamer heeft? Het gebed van één rechtvaardige, dat vermag veel. Laat staan als het er 2, laat staan als het er 10. Laat staan als het er 20, 100 zouden zijn. Wat zal ons land, wat zal ons volk, onze overheid, ons vorstenhuis er goed mee zijn? We kunnen wel hooghartig neerzien op de wereld en zeggen, Nederland is zo slecht en de overheid is slecht en het vorstenhuis is slecht. Maar hebt u wel ooit voor hen gezucht? Hebt u de nood van land en van volk, van overheid en van vorstenhuis wel eens meegenomen in uw binnenkamer? O God, ons arme volk. Zo'n voorbidder was Willem van Oranje, de vader van het vaderland. Toen hij ging sterven waren zijn laatste woorden, O God, heb toch medelijden met mij en met mijn arme volk. Zulke bidders die weten eigen schuld en zonde voor Gods aangezicht te belijden. En tegelijkertijd nemen ze de schuld mee van het volk waartoe ze behoren. De Heer, die mensen die weten genade af te bedelen voor eigen hart en voor eigen leven, maar bidden tegelijkertijd om genade voor land en voor volk. Ware bidders, die zijn niet kortzichtig, maar nemen er velen mee naar de binnenkamer, waar ze hun nood God mogen bekendmaken. Daarom gemeente, dat er vele bidders onder ons geboren mochten worden. Dat er velen een binnenkamer mochten hebben, opdat het ook waarheid mocht zijn wat we samen gaan zingen uit Psalm 99 en daarvan het 5e vers. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. En wat er verder volgt in Psalm 99... het 5e vers.
Thank you.
Als de Heere zegt, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, dan zegt hij daarmee dat wij moeten bidden, maar niet om van de mensen gezien te worden, zoals de geveinsden doen op de straten en in de synagogen. Bidden, dat dient een zaak te zijn tussen God en uw ziel. Bidden, dat behoort tot het meest innerlijke en tot het meest intieme van ons leven. Aan de andere kant houdt het niet in dat mensen ons nooit mogen zien bidden. Sommigen die beroepen zich op deze tekst om maar niet in het openbaar te hoeven te bidden voor hun eten. Nee, zeggen ze, want de Heere zegt zelf dat je niet in het openbaar mag bidden. Maar wie dat zegt, doet een onterecht beroep op deze tekst. Want het bidden van die mensen is niet anders dan een schaamte, valse schaamte, en een verloochenen van God als de oorsprong van alle goed. Dat is hem niet belijden voor de mensen. En geldt dan ook het vlijmscherpe woord van Christus, een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Geliefden, het gaat hier om het persoonlijke gebed, de persoonlijke verborgen omgang met God. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Als die verborgen omgang met God door ons beoefend mag worden, dan blijft die omgang niet verborgen, maar die komt openbaar. Wanneer dan? Wel, bij het verlaten van de binnenkamer. Vandaar onze laatste gedachte, het verlaten van die binnenkamer. Er wordt vandaag door steeds meer mensen gezegd, ook in de politiek, dat godsdienst een zaak van het hart is. Daar mag eigenlijk niets van te bespeuren zijn in het dagelijks leven. Godsdienst, die dient een zaak te zijn voor binnen de muren van de kerk. Alleen daar mag dan tot op zekere hoogte nog gezegd worden hoe wij erover denken. Maar op straat, in het publieke leven, zou godsdienst verboden moeten worden. Dat is wat men het liefste wil. Maar wie iets mag kennen van de verborgen omgang met God, die verraadt zulk een verborgen omgang in woord en in daad. Die verraadt dat in heel zijn levensopenbaring. Een verborgen omgang, dat zet een stempel op heel het leven. Want dat geeft teerheid, ootmoed, kleinheid, blijdschap, vertrouwen en verwondering. Dacht u dat het niet gezien zou worden als een mens weer eens gesterkt mocht worden door God met kracht in zijn ziel? Zouden de mannen rondom David niet gezien hebben dat hij zich mocht sterken in de Heere zijn God? Hij was ineens een heel andere David. Als we onze zorgen, ons verdriet, onze noden kwijt mogen raken aan God, zou dat dan niet bespeurd en gemerkt worden hoe goedsmoeds, hoe verblijd, hoe gerust we in de Heere mogen zijn? Dan is het, ik zal gerust in vrede slapen. Nee, dan vrezen we niet, al zouden ze van alle kanten op ons aanstormen, dan weten we ons veilig in Gods hand. Als Gods heil in Christus gesmaakt mag worden, als iets van zijn liefde gekend en van zijn genade geproefd mag worden, zou dat dan stil blijven? Zou u dat dan in uw hart kunnen opsluiten? Blijft het dan alleen bestemd voor de binnenkamer? Dat bestaat toch niet? Eerder zouden de stenen gaan spreken dan dat u zou blijven zwijgen. Dan wordt hij ons lied en ons psalmgezang, want hij was het die ons heil bewerkte. Denk eens aan Mozes, toen hij op de berg in de woestijn bij God was geweest, toen glansde zijn gelaat. Het volk dat kon aan hem zien dat hij al die tijd bij de Heere was geweest. Ik weet het, de vreze des Heeren is in de eerste plaats een zaak van het hart, maar die blijft daar niet opgesloten. Die komt openbaar in ons leven. De vrezen Gods, dat is een beminnen van de Heere. Het is de Heere hartelijk liefhebben en Hem zoeken. Maar de vrezen Gods, die is ook Hem belijden en van Hem getuigen. Dan wordt Hij ons hoogste goed. Dan gaan we die God, die wij in het verborgen zoeken, dan gaan wij Hem in het openbaar dienen. Al geeft dat dan ook haat en smaad, hoon en verguizing en vervolging. Ja, al zou het met de dood gestraft moeten worden. De woorden van onze overdenking, die zijn genomen uit de bekende bergrede. Het is een prediking van Christus die waard is om gelezen en om herlezen te worden. Maar in de bergrede, er staat ook in het vijfde hoofdstuk, Gij zijt het licht der wereld. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Toe, gemeente, laat het licht dat in de binnenkamer ontstoken werd, maar schijnen. Laat maar zien wie u dient, wie u wenst te dienen, wie u toebehoort. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Hebt u een binnenkamer? Dat is de vraag. Die vraag die is alleen met ja of met nee te beantwoorden. Een derde weg die is er niet. We hebben een binnenkamer of we hebben geen binnenkamer. Hebt u heel persoonlijk een binnenkamer? Als u ja zegt, durft u dan de muren van die binnenkamer tot getuige te roepen? Zouden de muren u hebben gehoord? Hebben de muren u zien kruipen? Hebt u een binnenkamer? Als u eerlijk nee moet zeggen, weet u wat dat dan betekent? Als u geen binnenkamer hebt, dan is God een vreemde voor u. Dan kent u God niet, hoe godsdienstig u ook bent. Dan verlangt u ook niet naar die God, want u zoekt hem niet. Dan is God niet uw hoogste goed, die u zoekt met de inspanning van al uw krachten. Maar dan zoekt u het nog in de wereld en in het ruim genot van hen die de zijde van de wereld gekozen hebben. Toch hoopt u op de hemel. Toch hoopt u eenmaal zalig te worden, terwijl u de God van de hemel niet nodig hebt. Want had u die God nodig, dan had u een binnenkamer. Vandaag spreekt hij nog tot een ieder van ons en hij komt tot een ieder van ons met een persoonlijke vraag. Hebt u een binnenkamer? Die vraag die wordt ons van Gods wegen gesteld. Weet u waarom? Niet omdat die vraag zomaar klakkeloos met nee zou worden beantwoord en u weer naar huis zou wandelen. Maar die vraag die wordt gesteld opdat u alsnog een binnenkamer zou gaan zoeken. Opdat u van nu voortaan een biddend leven zou gaan leiden. De Heere die spreekt vandaag nog tot u, opdat u tot hem zou gaan spreken. Hij zegt, doe uw mond wijd open. En dat mag u in de binnenkamer doen, en ik zal hem vervullen. Kunt u niet bidden? Zeg dat niet te snel, want dan moet u het eerst geprobeerd hebben. En als u geprobeerd hebt om te bidden, dan hebt u toch een binnenkamer. Als u dan geleerd hebt dat u niet kunt bidden, och, dan weet u zich helemaal geen raad. Dan bidt u niet alleen, dan bidt u niet meer zomaar, maar dan wordt het een piepen en een karmen en een zuchten. Dan ontstaat er een nood waarop God wonderen wil doen. Ik vrees dat heel veel mensen te lang wachten met het zoeken van de binnenkamer. Ik ben bang dat heel veel mensen te laat gaan steunen en te laat gaan zuchten, te laat gaan kermen en te laat gaan roepen en te laat gaan bidden. Dan kan het best zo zijn dat ze te horen zullen krijgen, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit als een bidder gekend, ik heb u nooit als een zuchter zien worstelen in de binnenkamer, nu is het te laat. Nog eens, hebt u een binnenkamer? Ik hoop dat er in ons midden zijn die geen nee durven zeggen. want dan zouden ze moeten liegen. Maar dat er ook zijn die niet zomaar ja durven zeggen. Weet u hoe het met die bidders is die een binnenkamer hebben? Die houden zichzelf niet voor bidders. Hoewel het duidelijk om God te doen is. Hoewel hun leven staat in het teken van het gebed. Ze zuchten wat af onder het werk. Of terwijl ze de afwas aan het doen zijn. Of de kamer aan het stofzuigen. Of in de auto zitten. Of op het kantoor aan het werk zijn. Tegen diegenen zou ik willen zeggen. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Hij die in het verborgene ziet. Die zal het u in het openbaar vergelden. Kent u iets van de verborgen omgang met God in de binnenkamer? Wellicht zijn er die in ons midden die dat mogen zeggen. Daar ben ik geen vreemdeling van. Maar vroeger was het beter dan nu. Mijn hart is zo koud en zo dor, zo goddeloos. Het gebedsleven dat is zo verflauwd. Juist daarom wordt er over deze tekst gepreekt. Opdat u zou schrikken van uzelf. Opdat u zou zeggen, hoedanig één moest ik zijn. Daarom richt op de trage handen en de slappe knieën. En smeek dan maar, gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Ja, bid met een David. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen, met ernst, mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en van licht. Amen. De slotpsalm, die is psalm 27, en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen, met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt in psalm 27 vers 5... eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.